Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit de 10 geboden des Heren. En daarvan het eerste en ook het 7e vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. De 10 geboden, vers 1 en vers 7. Aan u zal worden voorgelezen 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6, daarna uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 14. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw, zijn waarheid houdt er kracht tot in het laatste nageslacht. Psalm 100, het laatste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we 1 Korinthe 6. Durft iemand van u lieden, die een zaak heeft tegen een ander, terecht te gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel meer de zaken die dit leven aangaan. Zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terechten, en dat voor ongelovigen. Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkaar rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade? Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade, en dat de broederen. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaalt niet, noch hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van onze Heere Jezus en door de Geest onze Gods. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere, en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lieden lichaam een tempel is des Heilige Geestes, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Lezen we nu uit de Dordtse leerregels artikel 14 van het eerste hoofdstuk. Voorts gelijkt deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de heilige schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dagen, te zijner tijd en plaats, in de kerken Gods, dewelke zij bijzonder is toegeëigend, voorgesteld worden, met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heilig, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige naam en tot een levende troost van zijn volk.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 62, vers 5, 6, 7 en 8. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Psalm 62, de versen 5 tot en met 8 gaan we samen zingen. gemeente, u is zojuist iets gelezen uit de Bijbel en uit onze gereformeerde belijdenis, de Dordtse leerregels. En in de Dordtse leerregels ging het over de verkiezing en de prediking daarvan. De uitverkiezing, heel moeilijk onderwerp. En sommigen hebben liever dat we dat maar niet verder noemen in de prediking. Vaak zit daar een hele foutieve gedachte ook achter de uitverkiezing. Dat God er zo uit weer zomaar een paar uitkiest en de rest laat hij aan zijn lot over. Zo is dat eigenlijk niet bij God. Het is ook niet dat God alle mensen heeft uitverkoren. Maar God heeft zich in de uitverkiezing die van eeuwigheid is verheerlijk groot gemaakt. Dus over die levende verkiezing moeten we altijd met zorgvuldigheid, gepastheid spreken tot grootmaking van God. En tot verheerlijking van God. Zo doet de apostel Paulus dat in Romeinen 9, 10 en 11. En in de tweede plaats, die levende uitverkiezing is tot een levende getroost voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Want de uitverkiezing legt de genade vast in God. En we lezen in de Bijbel dat de roeping Gods is onberouwelijk. God komt daar niet op een of andere manier een keer op terug. Dus dat is de leer van de uitverkiezing. Dat is even onthoud. Dat we die leer dus spreken. Dat we dat u verkondigen, omdat het in de Bijbel staat. Tot eer en tot glorie van God. En in de tweede plaats tot een levendige troost voor al zijn kinderen. In de tweede plaats is u wat gelezen uit de Bijbel, uit 1 Korinthe 6. En ik heb dat hoofdstuk laten lezen in de eerste plaats, omdat daar in vers 10, het gaat daar over zaken, het gaat niet over strafrecht in 1 Korinthe 6. Mensen die dus dingen hebben gedaan die strafwaardig zijn. Want dan moet de overheid wel degelijk optreden, bijvoorbeeld moord en bij allerlei zedenzaken. Dan is er een dure plicht van de overheid om in te grijpen. En bovendien is ook een dure plicht als dat gebeurt om aangifte te doen. Dat we bij de politie aangifte doen, zodat de overheid ook dat kan vervolgen en kan bestraffen. Het gaat hier in hoofdstuk 1 Korinthe 6 over civiele zaken. Dus zaken in de burgerlijke sfeer. Dat je bijvoorbeeld ruzie hebt met elkaar. Met broeders uit de gemeente. Kan in een gezin zijn, kan in een familie zijn, kan ook in een gemeente zijn. Rondom het bezit van iets of iets dergelijks. En dat heb je wel eens in het gewone leven. Dat je wat ruzie krijgt met elkaar of een bepaald boek bij een erfenis nou door moeder en vader aan jou is gegeven of aan iemand anders. En de een wil dat boek hebben, de ander niet. En dan krijg je grote ruzie. Vaak bij erfenissen en bij andere zaken komt dat natuurlijk voor. Dat kan wel zo hoog oplopen dat je ermee bij de rechter terechtkomt. Dat was dus kennelijk in Korinthe ook zo. En dan zegt Paulus, dat moet zo niet gebeuren. Die civiele zaken, die moet u onderling regelen. En als u dan niemand weet die dat kan doen, dan zoekt u maar de minste op in de gemeente, de onwaardigste, en laat die er dan maar eens iets over zeggen. En dan richt u zich daar maar. En bovendien, als u dan wat schade leidt, leidt dan maar liever wat schade. Dat is ook wel een belangrijke regel, hè. Dat we in ons kerkelijk leven niet voortdurend maar op onze strepen staan. Maar dat we ook op zijn tijd schade kunnen leiden. En dat bijvoorbeeld om de Heer, dat het van ons vraagt. Dat is een hele moeilijke kwestie. Lieve schade leiden, de minste zijn. Dat ligt ons niet zo. Ja. Als je een voorbeeld wilt hebben van iemand die dat gedaan heeft, is de Heer Jezus. Ja. Die kwam naar de aarde om de onwaardigste te zijn. En hij leed schade. Dat heeft hij gedaan voor zijn kerken, voor zijn kinderen. En als Paulus dan zo met de gemeente handelt van Korinthe, want er was nog best wat een en ander aan de hand in die gemeente. Als u naar vers 10 kijkt, dan heeft hij het over hoereerders. Nou, dat is best een heftige gedachte, hè. Dat iemand naar de hoeren gaat. Hoerier, dus staat er gewoon. Dat hoorde dat wel een beetje bij die tijd ook. Dat die oude heidense culturen, die waren vergeven van de hoererij. En Paulus zei, maar dat moet niet meer. Het nieuwe leven in Christus, dat staat dat niet meer toe. Hij gaf er gewoon concreet onderwijs in. En Paulus zei dus niet van, nou zoek het zelf maar uit. En doe maar wat je wel nog goed vindt en niet wat goed vindt. Nee, Paulus zegt, dat moet u niet meer doen. Er zijn dus in de christelijke kerk ook dingen waar we tegen elkaar gewoon zeggen, dat moet u niet meer doen. Dat is niet goed, dat is geen uiting van een goed gemeentelid zijn en ook geen uiting van geloof. En daarom komen de broers ook op huisbezoek en zo. Bijvoorbeeld niet in de kerk komen, dat moet u gewoon niet doen. Slecht voor u. Slecht ook voor uw geestelijke gezondheid. Ook onoplettendheid. Bijvoorbeeld op uw kleding is ook slecht. Daar heb ik het vorige keer over gehad. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Dat is gewoon slecht. Verkeerde dingen lezen of bekijken is ook slecht. Dat moet u niet doen. De kerk is ook een opvoedingsgemeenschap. En daar proberen we elkaar gewoon bij de goede dingen te bewaren. Vandaar dat Paulus deed voor niet hoereren. Dat moet u niet doen. En afgodendienaars. Het ook al, wat is dat nou? Dat in plaats van de enige ware God iets anders ons vertrouwen stellen. En dat je natuurlijk in die oude heidense steden, de Romeinen vierden Jupiter, de Grieken hadden Zeus, een hele batterij aan afgoden en die verdienden men dan en die dienden men dan. En in Efeze had je de Artemis of de Diana. En er was een hele cultuur rondomheen en daar kon je geld aan verdienen en weet ik wat allemaal. Nee, dat zou ik niet doen, niet doen. Niet meedoen met de wereld om u heen, bedoelt hij eigenlijk. Want dat was, met die oude culturen was dat gegeven. Iedereen had wel een of andere afgod, zei Paulus, niet doen. Dat geldt precies hetzelfde voor onze tijd natuurlijk, met de afgoden van onze tijd. Doe daar nou niet aan mee. Klinkt een beetje wettisch, dat weet ik wel, maar dat is toch wel wat de apostel hier doet, hè. En overspelers. Hoererij, dat is dat je van een verkeerde vrouw gebruik maakt. Overspelen, dat je je huwelijk verwoest. Overspel, hè, dat is iemand die getrouwd is en dan ja, toch ook met andere vrouwen dingen doet en zo. En alle vormen heeft dat ook. Ontuchtigen, dat was ook een bekende praktijk in die oude wereld. Een oudere, een volwassen man met een kind en zo. Het kwam allemaal voor, dingen die je vandaag weer in de krant leest, dat was 2000 jaar geleden ook al zo. Ontuchtigen, en Paulus uit Romein 1 begrijpt daar dus ook over, relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, nog die bij mannen liggen, daar komt hij in Romein 1 ook op terug, en daar waarschuwt hij voor, want het is niet naar Gods orde in de schepping. En God heeft een orde gelegd in de schepping, en hij, het is hem aangenaam als wij naar die orde van mannelijk en vrouwelijk, als we daarnaar leven. Ja, maar je hebt wel mensen die, ja klopt, je hebt mensen die inderdaad op dit punt een probleem, een heel zwaar probleem hebben. Ja, je hebt mensen die, mannen die op mannen vallen, vrouwen die op vallen vallen en mannen die denken dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren, hè, transseksualiteit komt er dan op. Dat is allemaal waar, dat kan dus. Hè. De zonde heeft een enorme verwoesting teweeggebracht. Maar dan moeten we oppassen dat wij niet aan de zonde gaan toegeven. En ik heb vorige keer gezegd, en ik herhaal dat nog even. Dat het christelijke leven, het Bijbelse leven, dat betekent niet dat we ontslagen worden van allerlei problemen. Integendeel. Maar dat we die problemen biddend en ziende op de Heer Jezus leren dragen. En dat is niet altijd makkelijk. Nee. Als dat kruis heel zwaar wordt, dan is dat soms ook moeilijk. En daar moeten we ook als gemeente elkaar bij helpen. Gewoon bij helpen. Niet elkaar zuur aankijken en lelijk naar elkaar doen. Maar elkaar bij helpen om dat kruis, wat God ons oplegt, op een goede manier te dragen. Er staat in het huwelijksformulier dat we ons kruis hem vrolijk nadraag. Nou, kruis dragen dan ook nog vrolijk. En daar hebben we nou een gemeente voor, dat we elkaar daarbij helpen. Daarvoor komen we ook op huiszoek om de mensen te helpen. En dan staan er nog een paar dingen bij. Dan komen wij gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers, dieven. Paulus noemt dan ook drie dingen en die hebben te maken met geld en goed, dieven. Geld van andere mensen afpakken, ten onrechte. Rovers, een grove vorm van diefstal. En gierigaards. Nou, dat heeft dus te maken met ons, ja, met geld en goed eigenlijk. En dan was het in die tijd nog wat belangrijker misschien, hoewel bij ons thuis het ook wel belangrijk. Maar je kunt dus helemaal opgaan in geld en goed. Dat kan. In de Bijbel staan er ook verschillende voorbeelden over. En daar waarschuwt de apostel voor, ook al in die tijden, dat we ons hele leven vullen met hoe krijg ik zoveel mogelijk spulletjes. En hoe kan ik daar zoveel mogelijk van genieten. Nou, zegt Paulus, dat moet zo onder u niet zijn, want die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Dat is gewoon in de Bijbel. Dus als iets anders nummer 1 staat in ons leven dan de Heer, dan zullen we het koninkrijk Gods niet beërven. En dat was u, zegt Paulus tegen die mensen. Zegt dus gewoon, dat was u. Toen u voor het eerst in Korinthe, heb ik u zo aangetroffen. Afgoden, dienaar, hoererij. Misschien is Paulus wel in die straten waar het allemaal gebeurde. Die rondgewandeld, die gepreekt. Natuurlijk niet aan meegedaan, maar gepreekt. En er zijn mensen dus uit die verschrikkelijke dingen zijn een volgeling van hem geworden. Zijn gaan luisteren. Dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus door de geest onze Gods. Mooie teksten. Wat is dat mooi om te zien. Dat mensen die vroeger misschien op het voetbalveld hebben gezeten. Meegeschreeuwd met de wereld. Nu in de kerk zitten. En luisteren naar de prediking. Van het evangelie van Gods genade. Wat we vroeger waren. Dit waart gij. Dit was u. Maar nu ben u afgewassen. Geheiligd, er komt een innerlijk verlangen voor de Heer. En met uw gerechtvaardigd wil u ook daarna leven en daarna handelen. Nou, dat is nou het nieuwe leven. Dat in 1 Korinthe 6, vers 10 en vers 11. En dat onderwijs, dat vinden we ook terug in de catechismus. Zondag 42, en dan gaat het vooral deze keer over gierigheid en dieverij enzovoort. Dus we gaan die zondag eerst lezen. Wat verbiedt God in het 8e gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naastes goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of een schijn des rechts als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker. Of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt om u God in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik getrouwelijk arbeide opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. 8e gebod. Gij zult niet stelen. En dan gaan we eerst stilstaan wat God daarin verbiedt. En in de tweede plaats wat God daarin gebiedt. Gemeente, we zijn toegekomen aan het 8e gebod en ik herhaal nog even wat ik vorige keer zei. De gehoorzaamheid aan die geboden hangt nauw samen met het leven des geloofs. ongehoorzaamheid van Gods geboden leidt ertoe dat de Heilige Geest wordt bedroefd, wordt uitgeblust, en dat Gods kinderen de troostvolle werkzaam van de Heilige Geest missen. Dat hangt dus samen met ongehoorzaamheid. Althans, dat is de lijn die de Schrift daar meestal in aanwijst. Het kan ook andere redenen hebben dat de troostvolle werking van Gods Geest wordt gemist. Bepaalde leiding van de Heere. De meest gebruikelijke manier is een slordig leven. Een ongehoorzaam leven. Wij zijn nu bezig met het nadenken over die geboden in het stuk der dankbaarheid. Hoe nu de kerk des Heer, de gemeente Gods, behoort te leven in deze wereld. En waartoe de Heer hen oproept en wat de Heer niet wil dat we doen. En nu merken we al die geboden dat God eerst iets verbiedt. Hier ook weer, God verbiedt iets. En in de tweede plaats, God iets gebiedt. En bij al die geboden denken we altijd aan het begin van de wet. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Ik heb u verlost. En dan wil ik ook dat u niet steelt. Dat is eigenlijk de gedachtenlijn. En dan gaan we daar aan de hand van de Heidelbergers bij stilstaan. Hoe de Heer nu zijn gemeente in een stuk der dankbaarheid opvoedt. Want het gaat hier over de opvoedkunde van de Heilige Geest. En dan verbiedt God niet alleen het stelen en roven, hetwelk de overheid straft. Gij zult niet stelen, dat dus wel in de eerste plaats. En dan staan er in de Bijbel een aantal hele ingrijpende voorbeelden die met dit gebod te maken hebben. Ook waarschuwende voorbeelden. Achab wilde graag de akker van Nabot. En via zijn vrouw heeft hij die tenslotte op een onrechtmatige manier verkregen. Nou, u weet dat de Heer zich daarover vertoornd heeft. En dat dat onder andere een oorzaak was dat zijn hele nageslacht werd uitgeroeid. En dat ook Achab zelf het met zijn leven heeft moeten betalen. God heeft dat bestraft. Nabot ging naar de hemel en Achab werd door God bestraft en kwam in de rampzaligheid. Ja, zo heeft God dat gedaan. Dus u voelt wel, dat is best een hele ernstige zaak. Dat stelen en roven bij koning Achab. Vindt ook in het Oude Testament bij Achan, in het boek Jozua. Daar zijn we nu met de Bijbellezing mee bezig en we komen er nog op. Straks in het najaar als we verder gaan. Ja, dat gestolen uit de buit van Jericho. Die buit was bestemd voor de eredienst van de heren. Maar Achan dacht, nou een klein beetje kan ik daar ook wel uit hebben. Een Babylonisch kleed en een gouden tong en zo. En heeft het gauw verstopt. En Achan die dacht dat God ongeveer precies hetzelfde was als hij. Dat God dat ook niet goed had gezien. En als je het nou maar verstopte, dan zou God dat ook wel niet meer weten. En dan komen we in Psalm 5, wordt ook gezegd, u denkt dat ik ten ene male ben, gelijk gij. En God weet alles. En daarom verliest Israël bij Ai en komt die zonde openbaar. En u weet dat Achan en zijn vrouw en zijn kinderen met hun leven hebben moeten bekopen. Dat werd streng door de Heer bestraft. Heel aangrijpend. Herhaalt zich trouwens nog weer eens in het Nieuwe Testament, in de Nieuwtestamentse gemeente. Dan komen we terecht bij Handelingen 5, Ananias en Safira. Dat waren op zichzelf best wel fijne leden, zo leek het, van de gemeente. Fijne mensen. Ze hadden ook veel over voor de gemeente. En ze wilden ook wel een akker verkopen. En die akker, ik noem maar wat, die heeft misschien 1000 euro opgebracht. En toen vonden ze dat toch wel een beetje veel. En toen dachten ze bij zichzelf, nou ja, misschien kunnen we het op een akkoordje gooien. Dan doen we God de helft. En dan houden we zelf ook de helft achter. En dan doen we net alsof we alles geven, maar dan houden we toch ook nog wat voor onszelf. De zonde van aan Nisevier was niet dat ze de hel voor zichzelf hielden, dat mocht, dat waren ze vrij in om dat te doen. Maar de zonde was dat ze zich anders voordeden, dat ze dus een hele andere indruk gaven dan wat er werkelijk aan de hand was. En ze waren dus bezig God te bedriegen. Je hebt de mensen niet gelogen, maar goden. Nou, daar is God dus ook een oordeel over uitgesproken. Gemeente, daar moeten we ook op passen. Hè? Ook als dominee. Je kan natuurlijk hier op de preekstoel van alles en nog wat zeggen en vrome dingen doen. En maar ondertussen een heel ander leven leiden. Hè? Nou, dan krijg je wel de Heere tegen. En daarom moeten we oppassen met wat we zeggen, met wat we doen en hoe we handelen. En dat allerlei listigheid en achterbaksigheid in ons leven niet wordt gevonden. Want u kunt zien hoe God erover oordeelt. Handelingen 5. Oprecht zijn. Oprecht als de duivel. Dat was de zonde van Ananias en Safira. Dubbelhartigheid. Nou, dat probleem rond geld en het omgaan met geld en goed. Dat stelen en roven, dus dat brute, het Agab deed enzovoorts. Dat moet de overheid bestraffen. Ik kom wel meer tegen in de 10 geboden. De overheid is Gods dienares. En de overheid heeft een taak in het burgerlijke leven. De overheid moet ervoor zorgen dat onze samenleving op een geordende manier wordt geordend. En de overheid, zegt Paulus in Romeinen 13, is wel Gods dienares. Ook een punt wat we in onze tijd toch goed moeten zeggen tegen elkaar. Ik las onlangs in de krant dat het vertrouwen in de overheid ook onder onze mensen minder wordt. En dan kan ik me dat allemaal wel een beetje voorstellen. Want in de coronatijd dacht je af en toe worden er niet te strenge maatregelen genomen. Dat kan. Maar blijft wel onze overheid. Hè? Blijft wel onze wettige overheid. Gods dienares. En Paulus zei niet in de gevangenis, die Nero, daar trekt me niks meer van aan. Die keizer van Rome. Nee, het was de keizer. Gods dienares. Dus dat is best wel moeilijk voor ons. Zeker als die overheid dingen doet waar we het misschien persoonlijk niet zo mee eens zijn. Maar toch, het blijft de overheid. Nu hoeft de Bijbel maar heel oppervlakkig in Romeinen 13 te lezen. En wat Paulus de Titus zegt nog eens te lezen. En wat Petrus schrijft. En dan wordt u er toch wel bij bepaald dat de overheid een hele belangrijke instelling Gods is. Moeten we altijd gehoorzaam zijn? En het over nee. Dat is een punt waarop we nee zeggen tegen het over. En dat is op het punt. Dus het gaat over bijvoorbeeld de essentie van het beleiden. Dat de overheid ons bijvoorbeeld zou verplichten om naast mannen ook vrouwen als predikant aan te stellen. Dan zeggen we gewoon over nee. Sorry, wij zijn God meer gehoorzaam dan de overheid, dan de mens. De overheid heeft een grote taak om de burgerlijke orde te bewaren. En in dat opzicht moeten wij gehoorzaam zijn aan de overheid. Het roven en stelen wordt dus door de overheid bestraft. Daar hebben we strafrecht voor, daar hebben we officieren van justitie voor. Maken ook fouten uit, maar goed, dat is nodig. Maar daarnaast noemt hij ook dieverij en alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons naast de goed denken aan ons te brengen. Dieven en stelen kent dus allerlei vormen. Je hebt de brute, harde vorm, je hebt ook een wat slimmere vorm. En die slimmere vorm die kunnen we dus in de tijd van de catechismus, in de 16e eeuw met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker. Of door enig middel van God verboden. Nou ga ik niet allemaal in op el, waar enzovoort. Hè. Het is in onze tijd wat anders. Maar we kunnen dus ook proberen op een slimme manier rijk te worden. Ik denk aan Gehazi. Ja. God had Naaman genezen. God had ook Naaman van een kind van de Satan tot een kind van God gemaakt. En hij wil Naaman zijn grote dankbaarheid laten zien door Elisa allemaal goederen te geven. Want Naaman die dacht nog een beetje heidens, je moet God wat God geeft aan jou wat en dan moet je God ook wat teruggeven. En Elisa zegt nee Naaman ga maar weg. Hoef ik niet. Dat vindt Aman natuurlijk, heel merkwaardig. De Syriër, 2 Koningen 5. En dan vindt Gehazi toch wel jammer. En dan denkt hij slim, laat ik achteraan gaan en zeggen, er is toch iemand gekomen bij meneer de profeet en heb ik niet wat kleren en zo voor die man. En zo krijgt hij dan op een slimme manier toch wat mooi kapitaaltje. Ja. En ook Gehazi die dacht dat God dat nou niet gezien had, hè. Dat dacht David trouwens ook toen hij overstot had met Bathsheba. God dat niet goed, dat God dat wel goed vond. Of niet gezien had. Gemeente, u weet wat er gebeurde. De Heer heeft het wel gezien. En de melaatsheid van de Aman ging over op Gehazi. De Heer heeft dat bestraft. Dat zeg ik nou niet om harde dingen te zeggen van een genadige God, maar wel om voorzichtig te zijn. Want u weet allemaal wel, er zijn in dit leven machten, dus de macht van het geld, ook in onze welvaartsstaat, en die is heel groot. En een heleboel dingen zijn soms uiteindelijk alleen maar verklaarbaar uit de begeerte naar geld. Wat heeft het al een geweldige verwoesting aangericht in deze wereld. En daarom moeten we dit soort dingen in herinnering brengen. Dat onze bankrekening, natuurlijk iedereen heeft geld nodig. En u moet niet zeggen, ik geef niet om geld, want dat is niet waar. Als u in de winkel boodschappen gaat, dan moet u gewoon betalen. Zo simpel is het. En u hebt geld echt nodig. Dus ga mij nou niet vertellen dat u dat niet nodig hebt, dat u er niks om geeft. Dat klopt niet. Iedereen heeft dat nodig. En iedereen, hoop ik, doet daar ook een beetje fatsoenlijk en zuinig mee. Maar laat dat niet uw leven beheersen. Want dan raakt u van het goede pad. En tenslotte zegt de Heer dan ook nog, dat dit gebod, dit 8e gebod, gij zult niet stelen, ons wil waarschuwen voor alle gierigheid. Stelen, dat is ten onrecht iets naar je toe halen. Gierigheid is het omgekeerde. Dat is dat we het vooral hebben voor onszelf en dat we de nood bij anderen wel zien, maar er ons eigenlijk amper om bekommeren. Dat zie je ook in de Bijbel, denk maar aan die weduwe met die oliekruik. De schuldheer die wilde de 2 kinderen verkopen. En ze betalen maar. En ze had niks. En dan helpt de Heer. Er was een heleboel olie en dat mag ze nou verkopen, dat mag ze nou van leven. En dat kan dus ook dat we gierig zijn. En dat we zoveel mogelijk bij elkaar willen schrapen voor onszelf. En dat we de aardse goederen die we krijgen toch vooral aanwenden voor onszelf. Ik denk dat dat in deze welvaartstijd wel een heel groot probleem is. Ik vraag ook meestal aan de catechisanten, willen jullie, als je belijdenis doet, ook leven naar Gods gebod? Ja, natuurlijk dominee, anders hebben we geen belijdenis. Dat is mooi. Vertel eens, gij zult niet stelen. Hoe ga je dat nou gestalten? Hoe geef je dat gestalten? Dat is voor een open mens best een lastige vraag. Als God dat nou vraagt, ik ben de Heer uw God, niet stelen. Ja, dat we geen lelijke dingen doen. Prima, nog meer. Nou ja, dat we onze middelen ook krijgen om anderen daarin te laten delen. Kom ik zo meteen bij het positieve ook nog wel op terug. Natuurlijk moeten we voor onszelf zorgen. Het is een slecht teken als we ons geld verbrassen op een verkeerde manier, besteden en zo. Maar het is ook een slecht teken als we onze kinderen niet fatsoenlijk te eten kunnen geven en zo. Daar moeten we echt voor zorgen. Maar dat we daarnaast ook nog voor andere mensen en voor de kerk wat geven, dat is een hele normale gedachte. In het Oude Testament werd er zelfs gesproken over de tienden, 10%, voor de dienst van de Heer. En nu ligt dat in onze tijd wel iets anders en zo, dus het is ook lastig om daar regels voor te maken. Maar het is wel een gedachte die in de Bijbel voorkomt. En die nauw met dit gebod samenhangt. En dat tenslotte ook alle verkwisting van zijn gaven. Dat komt ook voor natuurlijk, dat we veel gekregen hebben, veel verstand bijvoorbeeld. Of veel aardse middelen. En dat we daar op een hele verkeerde manier mee omgaan. Achitofel behoort een groot verstand. Die heeft God gekregen. Dus de wijste man op aarde, alleen hij gebruikte dat verstand op een hele verkeerde manier. Namelijk om Absalom op de troon te krijgen, niet koning David. En dat is verkwisting. Dat is een misbruik van de door God geschonken gaven. En daar moet je ook voor oppassen. Want ook daarin waarschuwt de Heer dat hij dat niet wil. Dat we de gaven die we krijgen, verstand, financiële middelen, dat we die niet over de balk gooien. Zoals de rijke dwaas dat deed en de rijke man in de gelijkenis. Die had alle dagen vrolijk en prachtig. Nou, die leden van de verkwisting. En u weet ook hoe het afgelopen is met die man. Goed, dat is nu wat God verbiedt. Het achtste gebod. Wat gebiedt God dan? Wat is dan het positieve in dit gebod? En daar gaan we dan in de tweede plaats bij stilstaan. Maar dit gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 63, het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. En in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. 63, 3. Gij zult niet stelen wat God verbiedt. Nu in de tweede plaats wat God gebiedt. En dan, voordat ik nu concreet inga op wat de Heidelberger daarbij zegt, eerst even iets anders. Kijk, God is de schepper. Hij heeft de kosmos gemaakt, heeft de hemellichamen gemaakt, heeft deze aarde gemaakt, heeft de dieren geschapen en ook de mensen. De kracht van schepping, omdat we dus door God geschapen zijn, heeft God er al recht op dat we aan zijn geboden gehoorzaam zijn. Maar u weet, door de zondeval is dat niet meer zo en wil een mens eigenlijk niet meer luisteren naar God, maar wil hij alleen maar luisteren naar zichzelf en naar de duivel. Dat is door de zonde realiteit geworden. Wat gebeurt er nu als God een mens bekeert door wederbarende genade? Dan wordt zo iemand een kind van God. Vroeger was het een vijand van God, maar door genade wordt zo iemand een kind van God. God wordt dan vader en de mens wordt dan zijn kind. En wat willen nou ouders rondom hun kinderen? Je hebt slechte ouders, en nou, mijn kinderen zien zelf maar, ze kijken maar wat ze doen. Dat is geen goede opvoeding, dat begrijpt u allemaal wel. Als God nou door genade je vader is, dan heeft God het dus, heeft God er, en ik zeg het bewust een beetje eenvoudig, zodat u het begrijpt, heeft God er dus verdriet van als wij naar die geboden niet luisteren en gehoorzaam zijn. En omgekeerd heeft God er blijdschap in als zijn kinderen in zijn wegen wandelen. De Heer Jezus zegt ook in de bergrede dat er wijze mensen zijn en dwaze mensen. En waarin wordt nou die dwaasheid gekenmerkt? Nou, die dwaas, dat is dat hij het wel hoort, maar het niet doet wat God zegt. En waarin wordt nou een wijze gekenmerkt? En dan zeggen wij wel eens, ja, dat hij veel spit en diep spit en lang spit enzovoorts. Ja, tot hij op de rots is. Maar wat is het dan, de rots? Nou, dat hij dus doet wat God zegt. Dat is wijs. En dwaas is dat je niet doet wat God zegt. Dat is dwaas. Dat we niet doen wat God zegt, dat is onze zondige aard en ons zondige leven. En dat we wel doen wat God zegt, dat is genade. Maar het krijgt vervolgens dan wel gestalte. En dan komen we bij dat positieve, hè? Want waar wil de Heere nu zijn kinderen in opvoeden? En waar zijn de engelen nou blij om? En waar zijn, dat is God nou wel blij om? De Heer Jezus heeft het een keer heel duidelijk gemaakt aan zijn discipelen. Ook rondom dit gebod. En dan zitten ze zo met z'n allen bij de schatkist in de tempel. Dat was een grote kist en daar gingen alle gaven in voor de tempel. En dan had je natuurlijk rijke Joden en die gooiden daar geld in. Tjonge, mooi, je kon het horen rinkelen op de bodem van de kist. En de discipelen dachten, dat is toch wel erg fijn voor de tempel en voor de diensten. Daar zou God wel blij mee zijn met al die gaven. De Jezus zit erbij. En toen komt er ook een weduwe aan. Had al bijna niks meer. Het laatste wat ze had, 2 penningen, wij zouden zeggen, nou, 5 eurocent of zo. Dat gooit ze in die kist. Nou ja. Wij mensen onder elkaar zouden zeggen, wat moet je daar nou mee? Want dat is bijna niks. Een oord. Kijk, zegt de Heer. Die weduwe die heeft van een gebrek erin gegooid. Het laatste was zat. En daar is God nou blij mee. Daar zijn de engelen verheugd over. En al die andere mensen hebben van hun overvloed erin gegooid. Weet u wat de Heer zei? Die vrouw is een kind van mij. Dat is nou een kind van mijn vader. En die heeft de vader hartelijk lief. En dat merk je in wat die vrouw doet. De boom, zegt hij, wordt ook uit de vrucht gekend. En als we dat nou onderwijs nou eens even ter harte nemen van de Heere, dan gaan we naar het antwoord kijken. Wat gebiedt u God in dit gebod? In de eerste plaats, dat ik mijns naaste nut, waar ik kan, waar ik dus de mogelijkheden heb en waar ik het ook mag. Je moet natuurlijk niet iemand die een zwak heeft voor alcohol een flesje jenever geven, dat begrijpt u hoop ik ook, hè? En je moet natuurlijk niet iemand die zwak van gemoed is verkeerde dingen schenken. Waar ik kan en waar ik mag bevorderen. Met hem al zo handelen als ik wil dat men mij handelt. Dus dat is één. Dat moet het welzijn van onze naaste bevorderen. Achtste gebod. Gaat u onmiddellijk natuurlijk weer de vraag, wie is mijn naaste? En daar heeft de Jezus ook op geantwoord toen een fariseer dat aan hem vroeg, wie is mijn naaste? En toen kwam daar het voor die fariseer wat vervelende antwoord tenslotte uit, dat was een Samaritaan. En daar hadden ze nou juist zo'n hekel aan die Samaritaan. Nou zeg ik, ga heen en doe gij desgelijks. Trouwens, de heer Jezus heeft het ook zelf gedaan, hè. Aan het begin van zijn optreden moest hij door Samaria gaan en heeft hij een gesprek met een Samaritaanse vrouw en werd die vrouw van een kind van de hel tot een kind van de hemel. En aan het slot van zijn optreden, in de laatste fase, gaat hij weer door Samaria en dan zeggen de discipelen dat ze geen eten krijgen, zullen we maar niet gauw wat vuur van de hemel, dat is de tijd van Elia enzovoorts. Nee, zegt de heer. Want de zoon des mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. Daar kwam hij voor op de aarde. Moeten al zijn dienaren ook doen, die moeten een diep verlangen hebben om goed te spreken van God en om mensenzielen te behouden. Dat heeft Jezus gedaan en dat moeten we vandaag nog doen. Dat is de boodschap. En dat wij dus waar het kan en mag het nut van onze naast, ook in de tijdelijke dingen, bevorderen. Gij zult niet stelen. In de tweede plaats, dat we met een ander handelen, zoals ik wilde dat men met mij zou handelen. Het wordt wel de gulden regel genoemd in gewoon normaal spraakgebruik. En in allerlei mensen die nadenken over ethiek, de gulden regel. Wat ik niet wil dat mij geschiet, doet het ook een ander niet. Dus het is ook op rijm gezet. Ja, hoe wil ik nou dat ze mij willen behandelen? Als het gaat over de tijdelijke dingen. Nou, ik vind het niet plezierig als mensen mij achteraf in de maling hebben genomen. Dat vind ik niet fijn. Nou, dan moet ik dat een ander ook niet doen. Ik vind het ook niet plezierig om achteraf te merken dat iemand, en dat kun je op alle terreinen toepassen, maar ook op geldelijk terrein, dat die kennelijk iets heeft genomen wat niet van hem is, op een of andere slinkse manier. Gemeente, we hebben allemaal wel een mechanisme bij ons, hè? En je moet maar eens opletten hoe goed wij de kwade dingen weten van een ander. Die heeft dit en die heeft dat en die heeft dat. En de krant kun je morgen ook van alles en nog wat lezen. Dat is allemaal fout en verkeerd. Oké. Weet u wat er straks in het oordeel zal gebeuren? Dan zullen wij geoordeeld worden nadat in het lichaam is geschied. En zegt de Heer tegen u. U wist toch zo goed dat bijvoorbeeld stelen niet goed was, hè? U hebt zich er ook over opgewonden van die bankdirecteur en dat ze zulke slechte dingen deed. Dat wist u, dat vond u ook, dat vond u helemaal fout, hè? Maar waarom hebt u dan zelf op uw terrein, naar de regels die u aan anderen stelt, niet gehandeld en geleefd? Dat noemen we dat Gods wet is ingeschapen. En dat God ons gaat oordelen naar het morele besef dat wij nog hebben, ondanks de zondeval. En dat dat straks in het oordeel dus aan de orde komt. En dat morele besef kan worden vermeerderd, dat we onderwijs krijgen, dat we die wet elke zondag horen. En dan krijgen wij dus te maken met die wet, ook met het achtste gebod. En of we de ander wel hebben behandeld als we zelf graag willen worden behandeld. Dan komen we bij een volgend punt. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeide. Dat ik heel veel ga arbeiden, dat staat er dus niet, hè? Trouwelijk arbeiden. Dat betekent als je afspraak met je baas wil beginnen 's morgens om 8 uur, dat ik er ook om 8 uur ben. En als we afspreken dat om 5 uur het bedrijf verlaat, dat je niet om 4:30 al thuis zit. Trouw, dat betekent dat we de afspraken nakomen die we maken. Trouw betekent niet dat ik en overdag en 's avonds en ook nog daar wat bij beunen. Nee. Trouw, dat is dat ik mijn gezin onderhoud. Dat ik er de tijd voor heb. En dat ik ook degene voor wie ik werk niet tekort doe. En dat ik daarin eerlijk ben. Ook naar mijn omgeving. En tenslotte, dat alles ook nog met een bedoeling, opdat ik de nooddruftige, de behoeftige, mensen die dus wat minder hebben dan mij, helpen mag. Gij zult niet stelen. Gemeente, dat is een heel wijd gebod. En weet u, als we dan in de Bijbel gaan kijken, wie heeft er nou het nauwkeurigst naar geleefd? Dan komen we niet uit bij koning Agab, dat heb ik wel genoemd. Dan komen we ook niet uit bij Gehazi. Dan komen we ook niet uit bij een aantal groten in het koninkrijk Gods, hoewel Paulus natuurlijk daar wel hele goede en diepe dingen over gezegd heeft, maar ook van zichzelf wist, ik ben vleeselijk. En dan komen we uit bij de Heer Jezus. Hij had brood en deelde het uit aan zijn medemens. 5000 op 1 dag. Hij was op een bruiloft. En die 2 arme mensen hadden geen wijn. De Heer Jezus heeft voor 600 liter gezorgd. Omdat hij dat wilde. Hij heeft hier op aarde gebruik gemaakt van de aardse goederen. Want hij had bijvoorbeeld kleren aan. Dat waren zijn eigen kleren. Alleen hij heeft alles gegeven. Tot zelfs zijn kleren toe. Ze werden onderaan zijn kruis verdobbeld. Want er stond in het Oude Testament dat dat zou gebeuren. Het is ook gebeurd. En zo heeft hij ook dit gebod volkomen onderhouden. Ja, zelfs meer dan dat. Als er wordt gevraagd om de belasting op de tempel, hoefde de Heer er echt niet voor te vragen. Wel gedaan. En waarom? Om geen opspraak te verwekken. Om niet een smet te werpen op zijn bediening. En zo zien we de Heiland in de Schrift. Als die grote wetsvervuller, die ook dat 8e gebod volkomen onberispelijk heeft voldaan. En daarom stond hij weer op uit de doden. En daarom is hij het grote voorbeeld, opdat we zijn voeten zouden nawandelen. De Heere geve ons die zalig maken te kennen, in zijn voetstappen te wandelen, tot eer van zijn grote naam. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 19 en daarvan het 7e vers. Psalm 19, het 7e vers gaan we samen zingen. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij en wat daar verder volgt. collecten zijn deze week bestemd voor de Vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. En volgende week zijn de collecten bestemd voor de diaconie, kerk en schulddelging. De Heer zegen u en uw gaven. En morgenavond is er nog wel belijdeniscatechisatie. En die catechisatie begint om 19:30. Dus morgenavond wel belijdeniscatechisatie en dat begint om 19:30. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.